hartelijke goedemorgen aan iedereen die vanmorgen naar Hour of Power kijkt. En als je zit te zappen en toevallig naar dit programma kijkt, blijf kijken, want ik geloof dat toevalligheden niet bestaan. Want dit programma kan je leven veranderen, zodanig dat het je leven zelfs redt. En daarover vertelt zometeen een gast in dit programma. En verder spreekt Juan Carlos Ortiz. Hij is nu senior dominee in de Christelijke Cathedral. En wat kan die man geweldig en met enthousiasme spreken. Dat zul je zien aan het eind van deze uitzending. En Linda Randell groeide op in de sloppenwijken van Washington. We hebben een paar maanden geleden zien hoe Barack Obama werd geïnaugureerd als president van Amerika. Maar direct achter het Capitool ligt een van de meest criminele wijken van Amerika. Daar groeide ze op, tussen de drugs en de prostitutie. En ze heeft zich daaraan ontworsteld, is nu gospelzangeres en gaat straks een prachtig lied van Mahalia Jackson zingen. En dan als gast bij Hour of Power Nederland, Christina Maurizia. Christina, goedemorgen. Hour of Power heeft je leven gered.
Absoluut.
Ja. En het is een indrukwekkend verhaal. En ik kom daar graag over een minuut of 20 bij je over terug. En dankjewel dat je hier vanmorgen wilt zijn en dat met ons wilt delen. En natuurlijk veel muziek in de Christelijke Cathedral. Het koor is er vandaag niet. Dat heeft zo af en toe vrij. Maar er is een groot jongerenkoor van Azusa Pacific College. Een grote christelijke universiteit in de omgeving van de Christelijke Cathedral. Kortom, ik hoop op een hele mooie uitzending en nogmaals hartelijk dank dat u en dat jij kijkt.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral. Welcome to a place that's fun. It's fun to meet people. Turn around, shake hands with somebody. Smile. Give them a greeting. God loves you, so do I. God loves you, so do I. Let's have a prayer. Dear God, you put this thing together. They came on their own. No, not quite. You were there, motivated them. And here we are, a place where we can laugh, we can clap, we can smile, and a place where we can cry, and a place where we can admit it. We've sinned, and we want your forgiveness. And so, God, listen to us. We're going to sing a song, and you're going to bless it. Amen. may be seated. So listen to the words of sacred scripture. I'm reading from St. Paul, as recorded in the second book of Corinthians, chapter 9, verses 6 to 12. Paul is writing, "Remember this. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have scattered abroad their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of feed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made blessed in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Oh my God, how he has blessed the world by the hundreds of millions of people, all because of your gifts that started this church. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. And this is the word of the Lord."
Thank you.
Thank you to our guest choir today from the Azusa Pacific University, their oratorio choir. I feel close to you because I'm sort of a graduate of Azusa Pacific. They gave me my first honorary doctorate many, many years ago. And so thank you for coming today. Anytime we can have you, we love it. We have a terrific guest here this morning, and you're going to be deeply moved. She's a woman who's triumphed through tremendous adversity. She had a Christian father, Christian mother, but one of seven children in the black heart of a neighborhood where terrible things happened, like knives and bullets and deaths. Wow. Not since she accepted Jesus Christ has her faith been stronger than it is today. She's turning her scars into stars, and she's got a youthfulness that just makes her more beautiful than ever. Please welcome with me a terrific person, Linda Randall.
How are you?
Hi, Linda. I'm going to take a moment for the camera to get a real good shot of these eyes. Because God comes through your face.
Oh, thank you. You as well.
Thank you.
Amen.
Tell us about your childhood. I hinted at some of it.
Well, born and raised in Washington, D.C. They're the nation's capital, and my mom and dad love the Lord. My dad's been with the Lord quite a few years now, but dad drove a cab part-time and pastored full-time, and in the middle of seven kids, and I like to think I was the perfect child. But I wasn't, of course, though. No. But loving parents, and we would sit around the table every single night and have family devotions, go through the Psalms and the Proverbs, and we learned a lot about the love of the Lord. But that's not the end of the story, and there's so much more to tell. So,
tell us.
Okay. Well, a lot of people think, of course, you've heard this, being in a preacher's home, and we are far from being perfect. And a lot of the things that we saw, I don't think kids should see. And I like to just say this. I know there are a lot of other folks who've gone through difficult times, and I'm not some hero or anything like that, but I feel like God has definitely preserved me for such a time as this. A lot of things I saw, abuses that I endured. I was sexually abused for many, many years by a close family member, and things that you don't tell, and I haven't shared it publicly too much. Just recently, the Lord has just released me to talk about those things. And it's not woe is me, it's look at God and how awesome He is. And of course, the whole thing, living across the street from pimps and prostitutes and seeing people shot and killed and all of these things going on, and had a brother strung out on crack cocaine, a sister crack cocaine, and a sister died of AIDS at the age of 37. And in the midst of all of this, God preserved me. And so I'm standing here today, not as a hero, but just as a testament of God's faithfulness.
Wow. You decided you were not going to just become a statistic.
That's right.
Tell us about that.
Just to give you just a little bit more of my history and testimony, I talked about my sister and my brother and all those things, and really not painting myself as some perfect person, as I kind of teased about in the beginning. I was very rebellious. I ran away from home about four times. I failed the ninth grade with 32 Fs.
32 Fs?
32 in one semester.
Could there be that many courses?
Yeah.
In one
I was
summer.
In a special school for the arts. I was going in for visual arts at the time. I wasn't even singing, never dreamed of singing. I was going to be a fashion designer and a cosmetologist. So I was in a special school for art, failed the ninth grade with 32 Fs, and got into all kinds of trouble. And the Bible says that the rebellion is as the sin of witchcraft. So maybe when you can visibly and physically see somebody's sin, whether that's the pregnancy or somebody walking in a drunken stupor, it's easy to judge. But my heart was so far from God, I was quite rebellious. And at the age of 16, God turned that thing around.
Wow.
Yes.
How did that happen at 16?
Well, I heard a missionary speak from Venezuela, Bram Kauser. And don't know if he's still alive or not, but he impacted my life greatly that night. Heard him speak, and during that time, I just had a quiet prayer in my heart, God, I surrender. And so after the service was over, we came down and I said, Lord, I don't know what this means, but I'm going to commit my life to you full time. I want you to have not just the saviorship, but I want you to have lordship of my life at the age of 16.
You know, that's fantastic. Not just the saviorship.
Yes.
Never heard that word before. Yeah. Coming from you, it's fantastic.
Thank you. Amen.
Now, how did you get into singing?
Well, this is the fun part. Grew up in a predominantly chocolate neighborhood. That's black folk. Didn't have a lot of vanilla families around. And,
I'm vanilla.
Yeah, no, you're good vanilla. Yeah. there's some mochas and some swirls and all that good stuff. But seriously, after failing the ninth grade, barely making it through the 10th grade, my parents had this brilliant idea. They taught us to love people. It didn't matter where you came from, what you look like, what color, just love people. But they put me in a predominantly white Christian school, and they didn't have the particular courses that I wanted to take. And so I was thrust into an all-white choir that enjoyed singing Negro spirituals. And I was the only one in the choir. And they started giving me songs to sing, and the Lord began to bless that, and one thing led to another. The Lord, Dr. Jerry Falwell, put me through college, Liberty University, and started to sing around there, and then the Lord eventually put me on the road with Bill and Gloria Gaither, and so that's pretty much my music history.
Wow.
Yes.
So you know Bill and Gloria.
I know Bill and Gloria.
Give them my love.
I certainly will, and they send theirs as well.
Now, you have a CD, and you're going to sing for us.
Yes, sir.
What's exciting is Mahalia Jackson was one of the great, great inspiring people of my life.
Yes.
And this is a Mahalia Jackson made famous song, right?
Yes, sir. Yes,
okay.
Sir.
Want to tell us a bit about it?
Yes, I will. This song, I Know Who Holds Tomorrow, is really my testimony. I may look brave and secure, but there are times I do walk in fear, and sometimes I am just life blows my mind sometimes with all the responsibilities as a wife and mom and even as a child of God. But I don't have to worry about my tomorrows, my yesterdays, or even today's, because God is the one who created time and days and all those things, and He's faithful to see us through, and we can have that hope. And so I'm so blessed to be here, and never in a million years did I dream that I'd be standing next to this good vanilla man here. But it's wonderful. It's wonderful. Thank you so much.
Sing for us
right now. Okay.
My head.
Zangeres Linda Randall zong "Hij houdt jouw toekomst in zijn hand." En soms heb je van die momenten dat je denkt, er is geen toekomst meer voor me. Ik word door niemand gedragen, ik voel me alleen maar vallen. En mijn gast van vanmorgen kan daarover meepraten. Ze werd geboren in Curaçao en woont sinds haar kind zijn in Nederland. En ze heet Christina Maurizia. En Christine, goedemorgen. Christine, je bent door een hele moeilijke periode gegaan in je leven. Zo moeilijk dat je een einde aan je leven wilde maken.
Ja, klopt.
Hoe?
Mijn ouders waren 12 al zijn ze gaan scheiden. En dat was een hele zware scheiding, ook voor ons als kinderen. En toen zag ik het leven eigenlijk helemaal niet meer zitten.
Kon je begrijpen dat je ouders gingen scheiden of snapte je dat niet?
Ik kon het wel begrijpen. Ik vond het niet eerlijk, maar ik kon het wel begrijpen.
Waarom vond je het niet eerlijk?
Mijn moeder had heel veel verdriet. En mijn zusjes en ik zijn heel close met onze moeder. En het deed ons heel veel verdriet om haar zo ongelukkig te zien. Voor mij werden ook dingen allemaal zwaar. En om haar te helpen droeg ik ook wat lasten. En op een gegeven moment wordt het voor een meisje van 12 erg zwaar. Dus op een gegeven moment zei ik van ja, ik help haar, maar wie helpt mij? En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, ik zie niemand die mij helpt of die mij kan dragen. Dus waarvoor zou ik dan blijven volhouden? En dat had op een gegeven moment gezegd van ja, ik hou helemaal niet meer vol, ik geef het op.
En wat bedacht je toen om eruit te komen?
Ik had een film gezien en toen dacht ik van, voor een treinspringen is makkelijk. Dus dat...
Dat had je in een film gezien?
Ja, we waren met mijn zusjes filmwezen kijken, vrienden. En ik had zoiets gezien en in die film ging het ook niet door. Maar ik had zoiets van, weet je wat, ik kan het wel. Die trein die rijdt toch hard genoeg, dat voel je dan niet. Het is makkelijker en het hoeft dan niet thuis. Dus hup. We wonen toch dicht bij een spoor. De situatie werd alleen maar erger thuis. Dat ik op een gegeven moment zat van ja, nu is het echt genoeg. Nu kan ik echt niet meer. Dit is mijn limiet. En dan geef ik het ook echt op. En vlak voordat ik dat deed, ben ik zondag eerst tv gaan kijken.
Toevallig?
Toevallig, ja.
Bestaat geen toeval?
Nee, bij God bestaat geen toeval. Dus zo toevallig was dat niet, nee.
En je keek naar Hour of Power?
Ik keek op dat moment naar Hour of Power.
Wat vond je ervan?
Warm. De koor, dat zong. Muziek heeft me altijd geraakt. En het koor, dat raakte me als eerst. Het koor dat dan zong. En dominee Schule, die dan op een gegeven moment zijn preek. En ik zag door hem een warmte, een liefde. Die hij uitstraalde. En dat hij dan aan het einde ook dan zei, God loves you and so do I. Dat raakte me ook echt.
Maar je was het nog niet kwijt.
Ik was het gevoel nog niet kwijt. En het ging steeds slechter en steeds meer ruzies, oneenigheid en frustraties. En dan heb je zoiets van, nou, weet je wat, laat me zitten. En dan nogmaals naar het spoor gegaan en toen had ik zoiets van, ja, nu is het klaar. Nu spring ik ook echt. En toen ik die bellen hoorde van die trein die aankwam, dat ik zat van, ja, dat ik opstond. En dat ik toen die stem in mijn hoofd hoorde, zo van, God loves you and so do I. Een paar weken later, denk ik, keek ik weer tv. En toen zag ik Robert Anthony. En ik zag ook in hem een warmte. Ik zei van, laat me even kijken. Ik had eigenlijk niet zoveel zin, maar ik had van, laat me toch kijken. En ook hij zei het. En
God loves you.
God loves you, and so do I. En toen ben ik gewoon weer verder gegaan met dingen die ik deed. En daarna was er weer een hevige ruzie thuis. Toen had ik zoiets van, oké, nou, ik heb al eerder gezegd, het is genoeg. Maar nu is het echt, echt genoeg. En toen ben ik weer gegaan. En weer toen de lampen aangingen en het geluid weer kwam van er komt een trein aan. Dan stond ik weer klaar en ik had toen zoiets van, ja, nu is het geweest. Wat er ook komen zou, wat mijn toekomst ook zou moeten zijn. Het hoeft niet meer, het is klaar. En toen hoorde ik weer, toen hoorde ik twee stemmen. God loves you, and so do I. En toen had ik zoiets van, wacht even, God houdt van me. Maar daarna zijn er ook twee andere mensen die gezegd hebben dat ze van me houden. En ik kon in hun zien, ook al was het alleen maar op tv, maar ik zag een warmte en liefde die ze uitstraalden. Als zij van me houden en nog belangrijker God, want ik ben christelijk opgevoed, dan moet er toch een reden zijn dat ik besta en dat ik hier ben. En als God echt waarlijk van me houdt, dan heb ik het recht niet om mijn leven te eindigen. Want ik heb geleerd, als God het je gegeven heeft, is het niet van jou. Dus dan had ik zoiets van, weet je wat, er zijn drie mensen die van me houden. God, dominee Schuller, Anthony Schuller. Dus ik ga mijn leven wat zin geven. Ik ga het proberen, ondanks alle moeilijkheden. Ik ga gewoon mijn uiterste best doen en positief nadenken over alles. En ook al komen er problemen, blijf het positief bekijken.
En hier zit je.
En hier zit ik nog steeds. 12, bijna 13 jaar.
Ja. En nou kijken er heel veel mensen, die hebben het moeilijk. Zo moeilijk dat, want heel veel mensen denken na, jongeren ook, over het beëindigen van het leven. En wat zeg je nu? Wat zeg je dan?
Kijk naar Hour of Power. Hour of Power is een kerk die naar je toe komt. En zet je televisie aan op zondag. En kijk. En vraag gewoon aan God. God, als u echt bestaat, help mij dan. Geef mij een teken. Ik geloof en ik weet dat hij dat dan ook echt doet. Gewoon omdat je hem proeft om te laten zien dat hij er echt is. Ja. Hij openbaart zich aan jou. En dan zal je merken van, hé, er is een reden dat ik hier ben. En er is iemand die een doel met me heeft.
Christine, je bent vorig jaar meegeweest met de jubileumreis. Ter gelegenheid van de 500ste uitzending naar Californië, naar de Christelijke Tidal. Dat was een droom van je.
Ja.
En ik weet nog dat op de zaterdagavond voor dat we naar de dienst gingen, dominee Schuller was daar, dat ik aan een aantal mensen vroeg, en ik had even kort met jou gesproken, wat betekent Hour of Power? Vertel dat eens. En jij stond op en je vertelde je aangrijpende verhaal. Eigenlijk omdat ik je er een beetje toe dwong. En de volgende morgen nodigde dominee Schuller, die was zo onder de indruk, ik zag tranen in zijn ogen, zo onder de indruk dat hij jou vroeg om zomaar, want je wist het niet, op het podium te komen en je verhaal te vertellen. Hoe kwam dat over je heen? Wat voelde je erbij? Hoe heb je dat ervaren?
Ik had de avond daarvoor, omdat ik met jou gesproken had op het gala, s'avonds gebeden, God, dank u dat u mij gebruikt heeft en blijf mij gebruiken. Omdat zoveel mensen hadden gezegd dat ze het hun had geraakt wat ik had verteld. En in mijn stoutste droom had ik niet kunnen verwachten dat ik ooit op dat podium terecht zou komen. Maar op het moment dat dominee Schuller mij riep en ik bang werd, zou ik een stem tegen mij van, ik ben bij je. En toen ik op het podium stond bij Hour of Power, was het voor mij een sluiting van een hoofdstuk. Ik had heb zijn liefde geaccepteerd. En rust nu op zijn liefde en vertrouw op zijn liefde. En dat probeerde hij me duidelijk te maken door mij daar juist op het podium te laten. Daar dicht bij dominee Schuller, die tot mij sprak.
Ja. Hey, je hebt voordat je kwam een mooi cadeau gegeven.
Ja.
Prachtig. Een hand met een parel daarin. Een parel in Gods hand. Dat zijn we allemaal. Dus voor de mensen die kijken en die denken, ik ben niks. Ik sta hier met lege handen. God wil die hand vullen. En de parel maken die jij nu mag zijn. En dit boek is natuurlijk helemaal toepasselijk. Hè? God houdt van je en ik ook. Die woorden hebben jouw leven gered.
Ja.
En ik hoop ook van veel anderen.
Dank je wel.
En je hebt die liefde omarmd die de eenzaamheid verdrijft. En dit boek geef ik je ook graag. Ken je het al of niet?
Ik heb al wel van gehoord, ja.
Oké. Zonder geloof kun je niet functioneren. Nou, dat heb je ook verteld. Ja. Christine, ongelooflijk fijn.
Dank je.
Fijn dat je zo betrokken bent bij Hour of Power. Ik heb je een paar keer op een reis meegemaakt. Ik heb je in de Crystal Cathedral zien spreken. Geweldig. Ja. Een Joods spreekwoord zegt, wie één mensenleven heeft gered, heeft de mensheid gered. En hoe waar is dat? En we horen het van Justine. Haar leven is gered door het kijken, toevallig, naar Hour of Power. En die stem te horen, God houdt van me. En wat is er mooier dan dat? En wij willen u graag vragen en jou graag vragen om te zorgen dat onze uitzendingen, en ik gebruik dat niet, misbruik Christine niet, om dat er nu te vragen, maar juist omdat het zo belangrijk is, wil ik u vragen om donateur te worden. Hoe? Dat kunt u in de volgende spot zien.
Schrijven ze mij een pretje eigenlijk. Ik vind het heerlijk om achter dat scherm te zitten en dan mijn fantasieën te laten lopen. Ik weet ook nooit hoe iets afloopt.
Mijn carrière wordt elders gepland. Die wordt boven gepland. Ik wacht dat wel af.
Ja. Dat belerende is er een beetje uit.
Mensen die geloven en die Christus in hun hart hebben gesloten, dat ouderwetse en een beetje conventionele mensen zijn. Dat is helemaal niet zo.
Oh, nou, ik was helemaal... Dus ik bellen naar familielid van, nou, je moet nu echt naar de Hour of Power kijken. Dit is zo geweldig.
Hoe sta ik in het leven? Wat kan ik voor anderen betekenen? Hoe kijk je aan tegen die samenleving? En wat betekent geloof daarin? Dat zijn essentiële vragen.
Ze nemen plastic tassen mee met sambaballen of met tamboerijn. Als je dat mee zou nemen, dan kan ik natuurlijk denken, die man is gek geworden, weet je wel.
Met die honderden miljoenen telefoontjes, hè? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Dat is de meest gestelde vraag. Nou, exact de vraag die God stelt aan Adam.
Tuurlijk is dominee Schuller een andere man dan bij wijze van spreken het dronken Jantje van de hoek die in de kroeg zit. Maar dat mag hij, maar dat is een verschijningsvorm. In wezen zoekt hij ook God in zijn leven.
Maar het betekent niet dat het weg is, Jan. Nee. Mag ik dat ook zeggen? Maar ik heb maar een klein hartje, dat weet ik wel.
Hour of Power heeft in Nederland inmiddels in de afgelopen 10 jaar zo'n 500 uitzendingen voor u verzorgd. Daarin heeft presentator Jan van der Bos de meest uiteenlopende personen geïnterviewd, bekende en minder bekende Nederlanders. De gesprekken met maar liefst 50 van zijn gasten zijn gebundeld in het prachtige jubileumboek Zonder geloof kan ik niet functioneren. Deze bijzondere uitgave van dit jubileumboek is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. We zijn u daarvoor enorm dankbaar, want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588.
Ago when Billy Graham invited a number of ministers to an evangelism conference in Germany. His name is Dr. Juan Carlos Ortiz, coming from Argentina. And he gave a speech that was phenomenal. And that became the beginning of a friendship for us, which has lasted and still keeps growing. He's been married for 47 years. He has 4 children, 6 grandchildren. And now, with that, welcome Juan Carlos Ortiz.
Thank you very, very much. Sometimes people tell me, I know you. I've seen you someplace. I said, no. You don't know me. Actually, my wife knows me better. I know myself better than my wife. And God knows me better than all. Because what you see, if they ask you, do you know Juan Carlos Ortiz? Oh, yes, I know. I saw him. No, you don't know me. I am not the one you see, for your look is the house where I live. Pretty soon, the walls of this house will start to tremble, and the windows will start to break, and the roof will start to fall, and I have to move. The real me is the one that lives inside of this body. Actually, I can act very differently than I am really in my inward person. And this is very, very common, that we want to appear one thing, and then when we know a person, that person is not what we expected. This is why we have so many divorces. Because people marry a body, a handsome, a pretty, you know, and we, woo, hi! I remember when I was in my honeymoon, I was afraid. I said, when Martha really gets to know me, will he still love me? Because when you get married, there's blind love. You don't know her. You don't know him yet. So these are my best ears, because my wife knows me very well and loves me. Ah, I am tranquil. I have no problems. We know that we are somebody inside of us, and we can act differently outside. So the real me is invisible, such as the Father is invisible. It is said that one of the greatest demonstrations that God exists is our inner person, our conscience. How many have conscience here? Let me see your hands. You have conscience. Have you ever seen it? It doesn't appear anywhere. Oh, you don't know even where it is. It is here? No. Here? No. Here? What is it? But you know you have it. Though you don't see, you don't feel, you don't smell it, but you have it. And that is the proof that God, though we don't see him or hear or taste it or smell him, he is. He exists. Actually, faith is one of the attributes of that inner person. Because suddenly, we believe in God. Suddenly, what happens is because we have that capacity, our inner person, something within us tells us that God is. This is why the scripture says that those who approach God should believe that he is. Because the only sight and smell and touch, the only sense that can know that God is there, is the sense of our soul, of our spirit, which is faith. Faith is the eyes, or our inner being. And so that is a tremendous capability, possibility that we have. So we see each other. God made us with a body, so we can we can relate to each other. If we wouldn't have bodies, we would be all be invisible. The problem, huh? But because we have bodies, we are visible. And that inner person was placed by God within us. He made just a body, a body. And then the body was there like a corpse. Then he breathed life into it. He breathed a spirit, a living spirit. That was his spirit, breathe into that body, and the body started to talk and to walk and to move, and that is the inward person. So when I see our beloved Roger Williams, I say, what a miracle of brains and hands. It's not just hands, because everything that happens there, it comes from inside. It's something he has within. He is called Mr. Music. He is Mr. Piano. Because he has it within. So the inner person is the one who defines the outer person. Actually, in the case of a music, we cannot act that we are a pianist. Because we are not. If I sit at the piano, everybody leaves. But he is a person that practices 8-10 hours a day at least. He's married to the piano. If you go to his house, I had the pleasure to. He has a piano in every room. He's standing behind his bed. beside his bed. He had a piano in his office, in the dining room. Wherever you go, there's a piano. Interesting. The inner person is the one that decides, I'm going to be a good pianist. The inner one. So my message is about that inner person which is invisible. And that person also is very interesting because the real me is the real me. A person comes to visit me and I say, oh, welcome, brother, how nice to see you. I say, this has nothing to do. He's coming to bother me at this time. Which is the real me? The real me is the one that is inside. Hi, dear mother-in-law. Which is the real you? But another thing of this real me is that, listen to this, that is the only part that is eternal in our being. This body that we have spent so much money in it, we spend so much in creams, in soaps, in aftershave lotion, and clothes, and comfort, and air conditioning, and heating, and whatever. We are so busy with this, and then we start to try to take off the wrinkles and the hair. And ooh, imagine how much money and time we devote to this one. Once I spoke to my flesh, the inward word told the flesh, listen to me, how are you going to pay me for all the investment I did in you? You know, the suits and the rings and all the luxuries I had, the nice car. No, I want a nicer one. I know. I bought you a Chevrolet. No, I want a Cadillac. Shh. I gave you a house, a nice place. No, I want in the beach. Psh! You know, never get satisfied with this thing. You give and give and give. Every time if they give you a raise, she wants you to move to another neighborhood. She wants to get a new car. You know? So once I said, listen, I invested so much in you. How much you are going to, what are you going to pay me back? She said to me, I will pay you back with a casket and worms to eat you up. See, is that so? What were you expecting? Actually, you already bought a lot in the cemetery. But Jesus said, oh, how wonderful. He said, anyone who believes in me will live even after dying. And everyone who lives and believes in me will never die. And then he asks, do you believe this? Because this is a matter of faith. Those of us who have faith in God live a different life. I am one of five, and the four other brothers and sisters died. They are with the Lord. The last one who died was not too long ago, a few months ago. It makes me more sad than the other ones, because he had Alzheimer's and went to church. The granddaughter took him to church after shaving him and etc. And then she went to the bathroom and he escaped and crossed a freeway and was killed by a car. So I was sad why I had to die. I was sad for the girl because she felt guilty because she got careless a little bit. So I went to pray. You know, I visualized my prayer. You know, visualizing helps your faith so much. Actually, faith is the conviction of seeing things not seen. Faith is to be sure that things you don't see exist. So when I pray, I visualize that. Why do you think that intuitively we close our eyes when we go to pray? We close our eye because we are telling goodbye to the visible to enter into the invisible. We enjoy this life and we are not afraid of death because the inward person is the one that will continue to live forever. And this, my friends, is the ministry of the church. The ministry of the church is to equip you, to prepare you, to form you. You know what I believe? I believe that what Paul said. Actually, I didn't discover that, but I know it's true. He said that while this outer person grows old, the inner person is renewed day by day. So sometimes I'm asked, don't you like to be young again? Young again? Let's see. Well, if I could have a younger body with all what I know now and all the experience I had, yes. But to be young, to do the same foolishness things that I did, no. I prefer to keep on growing. And I believe, my friends, that the more we grow in the inner person here, when we get up there, we are going to get in a different grade. If we didn't grow anything, they will put you there back in kindergarten. But if we grow spiritually here, we will start up there maybe in high school or in university. Because it's not that we die and then we start something. No, we continue to live. We continue this wonderful life up there. This is why we should be more interested than we are in building up the inward person. We spend so much in this outward one. We should expend more time and more money in the inward one, the one that is eternal. What is to build your inward person? It's to check yourself. You know, I am continually checking myself. I don't check myself too much here in the pulpit. My wife does the checking of that. I try to check myself what I am when I am alone, when nobody sees me. That is the real me. The real you is what you do, what you think, how you act when you are alone, when nobody sees you. It's very easy to perform here. Everybody's looking at me. I have to behave properly up here. But the thing is, when I'm alone. So my mother started that with me. I remember I was working as an office boy in a company, an American company in Buenos Aires, actually Texaco. And in the rush time, the train was packed with people, the rush hours. So the ticket collector could not come to mark your ticket because there were so many people in the train. But I always bought the ticket. One day, I got to the station, the train was about to leave, so I went into the train without buying the ticket. I said, I will buy if the ticket collector comes, but he didn't come. So I went to my mom and I said, Mom, I travel free today. I said, how could you travel free? Yes, the ticket collector didn't come and I didn't have but the ticket. Oh, no, my son, you are your own ticket collector. Go back to the station, buy a ticket, break it and put it in the garbage. She was forming my inner person. My friends, many times after that, I went to the train and I didn't pay the ticket. And as soon as I got off the train, I bought the ticket. My mother said, doesn't your conscience tell you that you are stealing to the Royal Rat Company? So, Juan Carlos, if the bills would not come, you wouldn't pay electricity and gas and all those things? Oh, my goodness. What a mother I had. And many more things. She was trying to build my inward one. So when you act with your family, with your children, with yourself, why don't you check yourself? Do you know that when you go to communion, it is said that we should examine ourselves? Examine ourselves. We examine ourselves usually before the mirror. You know, we all have a mirror just before the exiting door of the house because we do the last look there. You check yourself if you have the driving lessons, and this, what about checking the inward person, the motivations, the things nobody sees, the things nobody can tell you about? We have two forces on life that we need and that compete for our obedience. One force is our senses, you know, our sight, our ears, our smell, our taste, our touch. Those senses like some things that They want to force us to obey. Look at that nice looking woman. Look at that. You know, it's a force, temptation. That's why Jesus taught us to pray, that do not let us fall into temptation, but deliver us from the evil one. Because not only we have those temptations through our senses, but there is a force that also comes to pull with the senses. That is the evil one. The evil one. He appears in the Garden of Eden. Did you see that? The woman saw the fruit that was good, and then Satan kind of said, eat it, it's nice. So we have those forces, the senses and the evil, tempting us to do what is wrong. And then we have another force inside, which is the inner person, our conscience, that tells that is wrong. The thing is that the conscience is very gentle, doesn't force you like the senses and like the evil one. The conscience just tells us that's wrong. That's right. Good. No. You know, but because the conscience is so gentle, we disobey her. That's what Paul says, you know. I don't want to do this, and I'm doing it. What I hate, I do, and what I like, I don't do. It's the forces that take us into sin, into things which are wrong, mistakes, errors. So we need another force. And this is what I want to come to. My mother taught me, Juan Carlos, to be powerful against temptation, you need the power of Jesus Christ in your life. If you open your conscience that was made by God just for Him, and you let Him sit there at the steering wheel of your life, if you let God and the Holy Spirit and Jesus Christ to come in, to dwell, that's what the scripture says. I stand at the door and knock. If you open the door, I will come in and have dinner with you. That means He comes to stay, to have friendship, not just to an official visit, but to dwell in us. Then when with Christ in us, things are very simple. I found since Jesus is in my life that I can overcome temptations much easier, much faster, and becomes a pleasure. And I tell you something, it's one by one to walk in the Spirit. That means to walk by the guidance of Jesus, because He doesn't push you either. He just gives you the power. Still, you have to decide. When temptation comes, you say, no way, and it breaks. Or you say, no, and it turns. That's why Christ in us is the hope of glory. God said, you wait to see what will happen to humankind when I put my Son in their lives. It will be different. So I was taught from childhood that Christ in me was the answer to overcome temptations and to become the personality I want to become and God wants make me. God created me to be something different than what I used to be. But when I found Christ in my life, it was the simplest thing. Power steering and power breaks. Let us pray. God, I confess that I'm one of your disobedient children. If you need, pray this prayer. Many times, though I knew your will and my duty, I had not power to overcome temptation. Please, Father, forgive my offenses so I will be able to forgive those who offend me. And do not let me to fall into temptation, but deliver me from evil. Come into my life with forgiveness and give me a new life and a new power. Amen. Thank you very much.
Thank you. Thank you, Juan Carlos Ortiz. Now, may the Lord bless you, keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out, in your coming in your lying down, in your rising up, in your labor, and in your leisure, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Nou, ik denk dat ik niet overdreven heb toen ik vanmorgen aan het begin van dit programma zei dat Juan Carlos Ortiz een zeer inspirerende dominee is. En een goede vraag om over na te denken. Wie zit er aan de stuur van je leven? Doe je het allemaal zelf of heb je het overgegeven aan God en bestuurt Hij jouw leven? Wij nemen afscheid en zijn ongelooflijk blij met zoveel kijkers naar Hour of Power. Bedanken iedereen daarvoor. En ik vertel dat volgende week onze speciale gast is, ingenieur Rijn Willems. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland en is nu lid van de Eerste Kamer. Een man met een bewogen en een bevlogen verhaal. Graag tot volgende week bij Hour of Power.